Goedemiddag, dit is het Nabij Westen in redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM, aflevering 99 van 1 maart 2025. Ik heb het me deze week wat gemakkelijker gemaakt. Citaten of berichten waar ik het mee eens ben of waar ik me wel in kan vinden, passeren iets meer dan gebruikelijk de revue. Ach, die zogenaamd satirische seniorwriter, of hoe heet zoiets, van de morgen, Joël de Keulaar, heeft zijn groot licht laten schijnen over Theo Franke. Satirisch, want, zo staat het boven zijn wekelijkse brief aan een of andere beroemdheid, die kan sporen van spot of satire bevatten. Daar moet eigenlijk onder verstaan worden dat de schrijver absoluut overtuigd is van zijn eigen gelijk, alles beter weet en dat hij dat zogezegd met de nodige, maar niet altijd geslaagde ironie aan iedereen wil kenbaar maken. Hij heeft daar in het verleden al wel vaker blijk van gegeven, onverzettelijk overtuigd van eigen gelijk. Over Franke zeurt hij een eindweg naast de kwestie. Waar zijn vilijne en toxisch mannelijke aard echt naar boven komt, is waar hij het plots heeft over Christophe Huisgen, de voorzitter van de Europese Veiligheidsconferentie, omdat die man tijdens zijn slottoespraak begon te huilen. Die mocht, wat de Keulaar betrof, daarom best uitgelachen worden. Want, geeft hij toe, mannen mogen best huilen, maar mannen die gezag en vertrouwen willen uitstralen, eigenlijk had hij beter geschreven, moeten uitstralen, in tijden die zwanger zijn van dreiging, mogen dat niet. Dat ondermijnt namelijk het vertrouwen. Dat ligt in lijn met wat een columnist in het Nederlandse blad Linda schreef, we hebben leiders nodig die niet bang zijn. Een mening die ook gedeeld wordt door de Vlaamse minister-president Matthias Diepgedaalde. Over het gesnotter van Huisgen zei hij in het Canvas-programma De Afspraak, quote, welk signaal zend je zo uit? Moeten burgers zich nu veilig voelen? We moeten net tonen dat we burgers kunnen beschermen. Europa toont zo zwakte. Beke Purnell, iemand met een iets minder tussen aanhalingstekens mannelijke blik, ziet dat toch enigszins anders en kan dus meer op mijn bijval rekenen dan de macho-testosteronspraak van de Keulaar en van de Diepgedaalde. Over wat er zich tijdens de veiligheidsconferentie in München afspeelde, schrijft Purnell in haar tweewekelijkse column in de Standaard van 21 februari het volgende. Citaat. Een Europese nachtmerrie, stamelde voorzitter Christophe Huisgen na afloop van de memorabele driedaagse. Kort voordien was de brave man halverwege zijn slotspeech in tranen uitgebarsten en hoofdschuddend van het podium gestapt. Huisgen werd geboren in 1955 en heeft dus een en ander gezien en meegemaakt in zijn diplomatieke leven. Met een dergelijke staat van dienst raakt een mens niet zo snel van de wijs. Dat hij vooral ontroerd was door de talloze blijken van dank en respect bij zijn afscheid als voorzitter van de Veiligheidsconferentie, liet Huisgen zelf optekenen. Maar toen was het natuurlijk al te laat en was hij de wereld rondgegaan als huilebalk zonder ruggengraat. Einde citaat. Met de snerende uitspraken van onder meer de Keulaar en Diepgedaalde als gevolg. Volgens Purnell, die van zichzelf zegt dat haar voornaamste hobby erin bestaat te aanschouwen hoe wielrenners 3 weken lang in een rotvaart door hittegolven en sneeuwstormen fietsen en tussendoor ongegeneerd janken van vermoeidheid en ellende, is het eerste misverstand dat tranen zwak zijn. Alsof zichtbare emotie kracht uitsluit. En verder, citaat, het tweede is dat tranen en emoties angst zouden verraden. Alsof moed het ontbreken van angst betreft en niet het overstijgen van die angst. Moed betekent dat je je angst in de ogen kijkt terwijl je hart uit je borstkast pulseert van de adrenaline. Moed betekent dat je bibberend nee zegt als alle anderen zonder verpinken ja knikken omdat ze de reactie op de afwijzing vrezen. Het ontbreken van angst is geen aanbeveling, maar een waarschuwing waard. Wie gespeend blijft van angst bij de ravage, die wordt aangericht door een president die probeerde een verkiezingsuitslag ongedaan te maken, de bestorming van het Capitool aanvuurde, de rechterlijke macht bedreigt, de persvrijheid aan banden legt en mensen deporteert, geassisteerd door een opruiende meute corrupte criminelen, geruggesteund door oligarchen met techbedrijven die fortuinen verdienen aan algoritmen die de samenleving gevaarlijk verdelen en desinformatie voeden, die vergist zich of is ziende blind. Niet mensen met redelijke angst en oprechte emoties zijn het probleem, maar de Teflon-robots en koudbloedige narcisten aan wie we de belangrijkste posities van de wereld hebben toevertrouwd. Figuren die worden aanbeden door geestdriftig kwispelende schoothondjes die niet doorhebben dat ze vroeg of laat een gemene stamp zullen krijgen, omdat dat nu eenmaal is wat deze mannen doen. Schoppen, schelden en slaan met de vernietigende kracht van de onverschilligheid. Zonder enige zichtbare emotie bespelen ze de emoties van het volk. Ze pleiten voor vrijheid door vrijheden aan banden te leggen. Ze claimen het recht op vrije meningsuiting door de mening van anderen te smoren. Ze presenteren zichzelf als onversaagd terwijl ze angst prediken. Angst voor alles wat anders is, voor alles wat niet aan hun rigide standaard beantwoordt, voor vage en fictieve vijanden als woke en DEI. Het beleid van diversity, equity and inclusion. Dat nogal wat mensen de toekomst somber inzien, al zeker voor Europa, is ondertussen al geen verrassing meer. Tijdens het eerste presidentschap van Trump werd vaak nog lacherig gedaan over deze egoïstische narcist, maar na 6 weken aan de macht in zijn tweede termijn is de Trump-dictatuur geen schrikbeeld meer, maar realiteit en is de kans op een Trump-dynastie reëel geworden. Checks en balances zijn opgedoekt, de scheiding der machten bestaat niet meer. Tegen de vloed aan presidentiële decreten die passeren, komt er geen enkele reactie uit het congres en volgens het Hoge Rechtshof kan een president daarbovenop aanspraak maken op absolute presidentiële onschendbaarheid voor handelingen die hij vanuit zijn grondwettelijke taak als president uitvoert, maar niet voor handelingen als privépersoon. Nick Meijne trekt op Facebook de parallel tussen wat in Amerika gebeurt en hier in België en elders in Europa. Citaat: wat mij zorgen baart is hoe weinig we de parallel trekken met bijna krek hetzelfde voorspel in eigen land. Iets minder op religie geënt, dat wel. In 2020 dacht ik dat de Verenigde Staten in 2025 in een dystopische realiteit zouden zitten met een religieus-fundamentalistische dictatuur. Vandaag vrees ik dat Vlaanderen in 2030 in de minder religieuze versie zal zijn. Dezelfde processen die vooraf gingen aan de Trump-dictatuur en die daar een voorwaarde en glijmiddel voor zijn, zijn hier ook al bezig. Er zijn steeds meer ministers die de scheiding der machten gewoon aan hun laars lappen. Nicole de Moor, Zoal de Mier, Jo Browns, om maar eens een paar namen te noemen van ministers die recent nog de scheiding der machten niet zo belangrijk vonden. We behandelen die specifieke verhalen telkens apart van elkaar, lopen een paar dagen mee in een rondje mediahetsen in een steeds kleinere bubbel en vergeten het voorval snel nadien weer. Waar dit alles gaat eindigen is nogthans zeer duidelijk. Poetin baande een soort pad. Trump volgt en een stoet Vlaamse en Waalse haantjes volgen niet ver achter Trump. Onze huidige minister van Oorlog zou bijvoorbeeld maar wat graag geassocieerd willen worden met koning Trump. In de Verenigde Staten is er nu dus een klopjacht bezig op journalisten en ambtenaren die bezig waren met bijvoorbeeld wat sociale en ecologische remmen op het rauwste kapitalisme en met het gewoon naleven van de wet. De leider geeft vrijgeleide aan gewapende milities om wraakacties op touw te zetten. De keizer die absolute macht heeft, eist een absolute onderwerping. En zelfs in Europa durven mensen met macht amper nog te reageren. Erger. Ze laten zich inspireren. Ondertussen staat de persvrijheid in de niet meer zo Verenigde Staten van Amerika onder druk. Dat is trouwens ook het geval in Europa en in ons eigen land, waar onder meer Bart de Wever ook liefst de media en journalisten meet die vervelende vragen stelden of die te veel weerwerk boden. Maar over de grote plas is het nog een graadje erger. Daar bepaalt voortaan het team van Trump welke media en welke journalisten vragen mogen stellen aan de president. De onafhankelijkheid van de vrije pers wordt daarmee ondermijnd, zegt de White House Correspondents Association. Media regelden onderling welke reporters de persmomenten van het Witte Huis volgen en vragen mochten stellen. Niet meer onder Trump. Hij kiest wie hem vragen mag stellen en persaccreditaties worden herverdeeld. Maar de conservatieve Trump-gezinde tv-zender Fox is de enige die nog exclusieve interviews met de president krijgt. Wat hersenspoeling en desinformatie verspreiden een stuk eenvoudiger maakt. De New York Times vreest voor de persvrijheid en zegt dat het om een poging gaat om de toegang van het publiek tot onafhankelijke, betrouwbare informatie over de machtigste persoon van Amerika te ondermijnen. Het Amerikaanse persbureau Associated Press spande een proces aan tegen medewerkers van het Witte Huis en houdt vast aan de benaming Golf van Mexico, waarna het voor onbepaalde tijd verbannen werd uit het officiële kantoor van de president wegens het vasthouden aan het verspreiden van desinformatie. Het Amerikaanse persbureau stelt dat de toegang weigeren in strijd is met de Amerikaanse grondwet die de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid garandeert. En we trekken nog enige parallellen tussen het Wilde Westen en het Nabije Westen. Van Marta Baltazar vonden we op Facebook een stukje uit een artikel dat in KNAK verscheen met als titel De Arizona-samenleving is er een met de neus in dezelfde richting als Trump. Daarin zegt ze onder meer, citaat, transpersonen in het vizier nemen, besparen op ontwikkelingshulp, nul klimaatambities, een terreurbeleid voor mensen op de vlucht, een middelvinger naar hun recht op onderdak, hun recht op privacy, hun recht op veiligheid. Fuck Trump, lees ik op de sociale media van een CD&V-figuur. Natuurlijk wel. Zijn onbeschaamde en onsamenhangende fascisme zindert door in elk hoek van deze kleine wereld. Maar bovenstaande ideeën zijn niet enkel de pilaren van zijn beleid, het zijn ook de voorstellen van onze eigen gloednieuwe regering. Fuck Arizona of fuck Franken, dat zegt een genuanceerde mens niet. Want hier spelen mannen in pakken het politieke spel beschaafder, klinken ze intelligenter, rationeler, meer diplomatisch. Hier gaat het allemaal minder ver en dus gaan wij verder mee. Einde citaat. Maar, zegt Marta Baltazar, het gaat niet over hoe politici klinken, maar over de samenleving die ze creëren en die wijst hier in dezelfde richting als die van Trump. Citaat. Nu worden hier de zaadjes geplant die Trump in zijn eerste termijn al zaaide en waarvan hij ondertussen volop de vruchten plukt. En als niet even erg als Trump zijn een geruststelling voor ons zou moeten zijn, dan zijn we heel ver van huis. Einde citaat. Terwijl dit soort mannen moord en brand schreeuwen bij de minste inperking van hun eigen doen en laten, zijn ze wel druk bezig met de vrijheden van abstracte anderen in te perken. Citaat. Terwijl ze pleiten voor harde grenzen en harde wetten voor mensen in armoede, transpersonen, mensen op de vlucht en eender wie morgen uit de boot valt, beitelen ze hun eigen recht op grenzeloosheid in steen. Einde citaat. Zeggen dat er een grens is aan wat iemand kan verdienen, of dat er ergens een queercafé is waar ze niet welkom zijn, al zouden ze er sowieso niet komen, is uit een boze. Of dat je beter geen woorden uitspreekt die anderen pijn doen. En, letterlijk citaat, wie een grens stelt aan wat zij zich mogen permitteren, is een woke tiran. Maar zij mogen wel streng toezicht houden op de toegang tot de meest basale voorzieningen voor anderen. Hun zogenaamde besparingslogica is dat hen niets mag worden ontzegd en dat de anderen, zoals Bart de Wever het stelt, hun rechten nog moeten verdienen. Hun ideologie is gebaseerd op superioriteit en dat is een ideologie die altijd met geweld gepaard gaat. Dus ja, rot op Trump, rot op Theo, rot op iedereen die zijn eigen comfort boven de rechten van iemand anders stelt. Nu het nieuws uit het Wilde Westen al een tijdje overheerst, doet het nieuws uit het Nabije Westen er deze dagen niet zoveel meer toe. Al valt het natuurlijk niet helemaal weg. Over uw eigen schaduw stappen is voor niemand gemakkelijk. Voor Brusselse politici is het helemaal onmogelijk. Na bijna 9 maanden zijn ze nog altijd niet in geslaagd een regering te vormen. Er wordt altijd wel door een of andere partij een of andere reden gevonden waarom men niet met de ene of de andere partij wil of kan samenwerken. Ondertussen verloedert Brussel en dreigen broodnodige investeringen in basisinfrastructuur geschrapt te worden door de catastrofale budgettaire situatie. Tegelijk escaleert het geweld tussen de drugbendes. Het zal de politici aan hun reet roesten. Tegelijk, maar dat is wel in een ander gewest, blijkt Paul Magnet van de PS in 2024 de best betaalde partijvoorzitter. Niet louter als partijvoorzitter, Boucher krijgt als voorzitter van de MR ongeveer evenveel als Magnet, zo'n 150.000 euro. Maar zijn burgemeester Sherpin Charleroi levert hem ook nog eens ruim 155.000 euro op. Met zijn gastprofessorschap aan de ULB krijgt hij in totaal ruim 311.000 euro bruto. Voor Bart de Wever leverde de cumulatie van Vlaams parlementslid en zijn burgemeesterschap zo'n 260.000 euro bruto op. De Wever was toen nog geen federaal premier. Maxime Prévost, voorzitter van Les Engagés, kamerlid en burgemeester van Namen, stak 275.000 euro bruto in zijn zak. Van honger zullen de heren dus niet omkomen. Regelietjes, een onuitroeibare kwaal, ook en vooral in België. En dat levert een steeds obeser Belgisch staatsblad op. In 2024 alleen al kwamen er 20.000 pagina's regelgeving bij en zo telde het staatsblad in 2024 al meer dan 144.000 pagina's. Te absurd voor woorden. De standaard stipt bovendien aan hoe belachelijk sommige regels zijn. Een voorbeeld. Buitenlandse chauffeurs, hier ingeschreven, moeten om de 5 jaar een nascholing van 35 uur volgen. Maar in Vlaanderen moeten die lessen verplicht in het Nederlands worden gegeven, terwijl die opleiding vol Antstaligen zit. Een tolk is dan een dure en tijdrovende hulp. Waarom die lessen dus niet in het Engels, Frans of Duits? De verkeersveiligheid gaat er niet op vooruit als de chauffeur de les niet begrijpt. Andere voorbeelden zijn er genoeg. Vlaanderen en Wallonië hanteren andere regels rond maximumgewicht. Vlaanderen heeft een wegentol onder de vorm van een belasting, Wallonië als een retributie die aan BTW onderworpen is. In Vlaanderen wordt het bedrag op 1 juli geïndexeerd, in Wallonië op 1 januari. Allemaal tot in de kleinste details te lezen in het staatsblad, als je daar al zin in zou hebben. En vergeet niet, elke Belg hoort de wet te kennen. Nog veel werk aan de winkel. De regering De Wever heeft een verrassing in petto voor de werknemer die zelf ontslag wil nemen. Die kan wat hem betreft eenmalig ontslag nemen en toch 6 maanden aan werkloosheidsvergoeding opstrijken. De maatregel zou geld moeten opbrengen voor de schatkist. Op kruissnelheid zo'n schamele 61 miljoen euro. Het is dus geen cadeau. De vergoeding stopt immers na 6 maanden, terwijl iemand die ontslagen wordt een werkloosheidsvergoeding krijgt voor 2 jaar volgens de nieuwe regels, beperking van de werkloosheid in de tijd. Toch vreest de Socialistische Vakbond dat het aantal zogenaamd vrijwillige ontslagen sterk zal stijgen, omdat het systeem werkgevers kan helpen om werknemers te dwingen tot ontslag met wederzijdse toestemming, waardoor ze ontsnappen aan de opzegvergoeding. En die 61 miljoen voor de overheid? Als er geen opzegvergoeding moet betaald worden, dan worden daar ook geen sociale zekerheidsbijdragen op ingehouden en de kostprijs van het ontslag vallen wel te lasten van de gemeenschap. De deal met Engie over het langer openhouden van Doel 4 en Tihange 3 en over de maximumfactuur voor de berging van nucleair afval zou ondertussen bijna rond zijn. Maar ondertussen blijkt uit de jaarrekening van de Franse energiereus Engie dat hij vorig jaar 1,45 miljard euro operationele winst behaald heeft met zijn nucleaire activiteiten en dat grotendeels uit de kerncentrales in België. De overheid rekent op een werkzaamheidsgraad van 80% tegen 2030. De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid noemt het alvast een bijzonder ambitieuze doelstelling of eerder een fata morgana, zeg maar. Bij de begrotingscijfers van de regering De Wever werd de kans al klein geacht dat het federale begrotingstekort zou teruggedrongen worden tot 3% en de werkzaamheidsgraad tot 80% zou opgekrikt worden tegen 2030. En dan kwam daar plots de houding van de Amerikaanse president Trump bij tegenover de oorlog in Oekraïne. Die maakt een betere collectieve bewapening van Europa een topprioriteit en daarvoor zijn vele miljarden voor defensie nodig. Voor ons land een groeipad naar 2% tegen 2029. Dat lokt kritiek uit bij andere landen. En de minister van Oorlog, Theo Francken, heeft al laten verstaan dat het veel meer zal moeten zijn. Hij werd niet tegengesproken. En weer slecht nieuws van het klimaatfront. Overal ter wereld smelten de gletsjers. In de Alpen doen ze dat nog sneller dan elders. Daar ging door de opwarming al bijna 40% van de ijsmassa verloren. Gemiddeld besteden de donorlanden 0,37% van hun bruto binnenlands product aan hulp. Dat is de helft van de 0,7% die internationaal is afgesproken. Maar voor de Verenigde Staten hoeft dat niet meer. USAID doeken ze gewoon op met desastreuze gevolgen voor miljoenen mensen. Voor België bedroeg dat budget in 2022 zo'n 0,45% van het BPP. Maar ook hier gaat een deel van het budget voor ontwikkelingssamenwerking op de schop. De regering De Wever wil een kwart van het budget wegsnijden. Als er nog tijd over is, krijgt u nog een toemaatje. Anders is dit het einde van aflevering 99 van het Nabije Westen in het programma Redactietijd of 5 over 12 op Radio Centraal onder de 6.7 FM. Prettig weekend en hopelijk tot volgende week. En dus toch een toemaatje. De Raaskalderij kondigde onder meer op Facebook aan ermee op te houden. In sommige kranten verscheen ook nog een uitgebreidere tekst. Dit is de integrale tekst die op Facebook stond. Lieve lezers, dit is onze laatste post op dit sociaal medium. Bedankt om ons de afgelopen 15 jaar te volgen. We hebben steeds ons best gedaan om jullie zo goed en zo correct mogelijk te informeren. Maar hoeveel lol we hier samen ook beleefd hebben, dat ging van langzaam moeilijker. We zijn gerapporteerd als haatspraak, fake news, zelfs, je gelooft het nooit, als satirisch medium. We zijn geïntimideerd door twee woordvoerders van evenveel ministers. We zijn verhoord door de politie na een officiële klacht. We zijn even gecanceld door Facebook zelf, omdat Meta in de nasleep van de desinformatiecampagnes na de vorige Amerikaanse verkiezingen strenger moest optreden tegen fake news. Blijkbaar slaagde het algoritme er minder goed in om ironie van leugen te onderscheiden dan onze lezers, die, zoals je allen weet, stuk voor stuk een uitmuntende intelligentie tentoonspreiden. Intelligentie 1.0 van het voorbijgestreefde artisanale en niet-artificiële type. We hebben nu opnieuw van Meta te horen gekregen dat onze pagina zal worden afgesloten omdat ze niet aan de community standards voldoet. Vreemd, want Zuckerberg zelf was er al de kippen bij om na Trumps verkiezing net alle standaarden weer los te laten. Dus terwijl Facebook zijn factcheckers ontslaat en iedereen hier leugens mag verkondigen onder het mom van vrijheid van meningsuiting, dat wel beschouwd neerkomt op een Darwiniaans recht van de luidste en de meest overtuigde, zijn lastposten die satire schrijven niet meer welkom. In het verleden hebben wij ons steeds verzet tegen deze verwijdering, net in het belang van de vrijheid van meningsuiting. Vandaag hebben wij beslist om daar niet langer tegen in te gaan. De voornaamste reden is dat we niet langer geloven dat dit platform een neutraal ecosysteem is waarin de waarheid ertoe doet. Satire is en blijft broodnodig, al was het maar om de macht een spiegel voor te houden. Maar of Facebook daarvoor nog steeds een geschikt medium is, is zeer de vraag. In dit spiegelpaleis bepaalt de macht net wat je in de spiegels ziet. Dit medium kan ingezet worden om ons te manipuleren, om ons te verdelen, om ons te radicaliseren. Daarom hebben wij beslist om de eer aan onszelf te houden en onze pagina op dit medium op te doeken. Ons archief op www.raaskalderij.be blijft uiteraard beschikbaar. Blijf kritisch en blijf lachen.